Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eyck.
Goedemorgen. De diamantsector clasht met de overheid over sancties tegen Russische diamant. En dat is waarom de man aan de diamantentop, Arie Epstein, nu opstapt, horen we bij de tijd. De Vlaamse arbeidsmarkt blijft verhit, maar koelt wel lichtjes af. Er zijn steeds meer werkzoekenden voor steeds minder vacatures. En of ze nu Mattie of Lucy heten, beleggingsrobots blijken geen succes in ons land. KBC trekt er nu de stekker uit en ook andere banken hebben dat al gedaan. Het is vrijdag 12 april. Welkom.
De zeven van de tijd.
1. Arie Epstein heeft gisteren onverwacht ontslag genomen als CEO van het Antwerp World Diamond Center. Dat is de belangenvereniging voor de Belgische diamantsector. Volgens bronnen van onze redactie heeft dat ontslag te maken met een discussie over sancties tegen Russische diamant. De federale regering heeft een nieuw controlesysteem in het leven geroepen om die Russische diamanten te boycotten. Maar niet iedereen in de sector is daar blij mee. Stefanie Romans van onze redactie Politiek en Economie weet meer. Goedemorgen, Stefanie.
Goedemorgen, Roan.
Waarom is het ontslag van Epstein, de CEO van het Antwerp World Diamond Center, zo opvallend?
Ja, dat ontslag kwam vrij onverwacht. En vrij recent is ook al de voorzitter van de Raad van Bestuur plotseling opgestapt. En van wat wij horen, hebben die ontslagen te maken met interne conflicten over de sancties tegen Russische diamanten en het nieuwe controlesysteem dat eigenlijk nu wordt uitgerold om die Russische diamanten buiten de deur te houden.
En waarom is er kritiek op dat nieuwe controlesysteem? Hoe is dat eigenlijk ontstaan?
Ja, de regering is met dit idee gekomen om de Antwerpse diamantsector te beschermen tegen die Russische sancties op diamanten. Mm-hmm. De bedoeling is om de diamanten die in Antwerpen binnenkomen te traceren en te zorgen dat daar geen Russische diamanten tussen zitten, zodat Antwerpen een unieke positie heeft in de markt. Omdat zij kunnen garanderen dat al hun diamanten in orde zijn. Ja. De sector is er niet helemaal gerust op, of toch een deel vreest dat Antwerpen zijn belangrijke positie alsnog gaat verliezen aan Dubai, India, omdat Russische diamanten, hoe je het ook draait opkeert, gewoon een belangrijk deel uitmaken van de diamanthandel.
Ja, en topmensen nemen om die reden nu dus ontslag. Is dat controlesysteem dan nog houdbaar?
Ja, wat deze hele discussie zo moeilijk maakt, is dat het AWDCP niet alleen maar een sectorfederatie is die kritiek heeft op beleid, maar via het Diamond Office, dat is een onderdeel van het AWDC, ook rechtstreeks mee de controle uitvoert op diamanten. Hm. Tegelijk heeft de regering al een hefboom, omdat natuurlijk heel gemakkelijk zou kunnen zeggen: Oké, we hebben afgesproken om die controles samen te doen, maar als je die hele dwars liggen, ja, moeten we dan misschien maar eens herbekijken.
Ja, oké. Of het verzet van de sector iets zal uithalen, valt dus te betwijfelen. Bedankt, Stefanie Romans.
Graag gedaan.
2.
De ex-werknemers van de failliete busbouwer Van Hool zijn erg gegeerd op de lokale arbeidsmarkt. Honderden bedrijven hebben al aan de VDAB en aan werkgeversorganisatie VOCA laten weten dat ze Van Hool personeel willen aanwerven. Het gaat dan van lokale KMO's tot grote spelers zoals materiaaltechnologiegroep Umicore en wegenbouwer Viabuild. Ook de NMBS en De Lijn tonen interesse. Die bedrijven zoeken in de eerste plaats technische profielen, maar er is bijvoorbeeld ook vraag naar accountants. De overnemers van Van Hool, VDL en Schmitz Cargoboel, zullen zich dus moeten haasten om de profielen te kiezen die ze willen aannemen. Het gaat dan om 650 tot 950 mensen. Dat betekent dat er minstens 1500 werknemers overblijven die een andere job moeten zoeken. Zo zijn er in één klap 15% meer werkzoekenden in het arrondissement Mechelen. Velen zijn laaggeschoold en werken al jarenlang bij Van Hool, wat hen omscholen niet evident maakt. En dan zoomen we wat uit. Over het algemeen zitten we in Vlaanderen nog altijd met een krappe of verhitte arbeidsmarkt. Maar ze koelt wel duidelijk wat af. Het voorbije kwartaal waren er meer werkzoekenden en minder vacatures. Dat zien we in algemene cijfers van arbeidsbemiddelaar VDAB. Hoe komt dat? En waar liggen de uitzonderingen? Welke profielen worden ondanks alles steeds schaarser? Goedemorgen, Laurens de Kok.
Goedemorgen, Johan.
Journalist van onze dataredactie. Jij bent in die jongste VDAB-cijfers gedoken. Vertel eens, wat zie je daar?
Wel, we zien nu dat eigenlijk over het algemeen over alle beroepen heen in Vlaanderen de arbeidskrapte afneemt. Die wordt doorgaans gemeten door het aantal werkzoekenden tegenover het aantal vacatures te plaatsen. Ze noemen dat dan de spanningsindicator. Mm-hmm. Eind 2023 lag je nog op 2,3 werkzoekenden per openstaande vacature. En eind eerste kwartaal van 2024 zie je dat je al op 2,4 ligt. Eind 2022 lag je op een dieptepunt van 1,7 werkzoekenden per vacature. Dus we zien dat eigenlijk die remonte in 2023 mooi verder gaat in dit jaar.
Oké, minder nieuwe vacatures dus en meer nieuwe werkzoekenden. Kan je ons een idee geven van de schaal?
Aan het eind van het eerste kwartaal van dit jaar waren er 26.000 nieuwe vacatures. Vergeleken met een jaar eerder is dat een daling van 13,5%. Mm-hmm. Daartegenover staan bijna 170.000 werkzoekenden die actief op zoek zijn naar werk. Dat is ongeveer een stijging van 13%. Volgens arbeidseconomen heeft dat te maken met de gestegen rente en de hogere energieprijzen, waar dus bedrijven minder snel een vacature zullen uitschrijven.
Oké, komt dus deels omdat alles duurder wordt deze dagen, ook voor bedrijven. Maar zijn er uitzonderingen op de trend, Laurens, of nog dingen die opvallen?
Ja, er is bijvoorbeeld een grotere vraag naar kortgeschoolde arbeidskrachten. En daarnaast zijn er ook duidelijk regionale verschillen. De twee uitersten zijn Antwerpen en West-Vlaanderen. In Antwerpen zijn er gemiddeld 3,2 kandidaten per vacature, terwijl in West-Vlaanderen er gemiddeld 1,9 kandidaten per vacature zijn. Een mooi voorbeeld van een bedrijf dat moeite heeft met in West-Vlaanderen specifiek arbeidskrachten te vinden is DSM Keukens, de keukenfabrikant. Die vindt genoeg personeel in Antwerpen en Limburg bijvoorbeeld, maar heeft veel meer moeite om in Oost- en West-Vlaanderen aan verkopers en toonzaalpersoneel te geraken. En DSM Keukens heeft dus momenteel 35 vacatures uitstaan, wat voor hun betekent dat zij bijvoorbeeld niet kunnen uitbreiden in die twee provincies.
In Oost- en West-Vlaanderen is de arbeidsmarkt dus wel een stuk krapper nog. Tekenend voorbeeld van DSM Keukens. Dankjewel, Laurens de Kok.
Graag gedaan.
Je zal, als je dat wil, de belastingaangifte voor je bedrijf nog wat langer op papier kunnen doen. De FOD Financiën stelt de verplichte digitalisering 3 jaar uit. Het gaat naast de vennootschapsbelastingaangifte onder meer ook om btw-aangiftes en bezwaren bij procedures. Kortom, alles wat bedrijven nu al een tijdje digitaal kunnen doen via hun e-box en MyMinfin. Veruit de meeste doen dat ook al, hè. Uit de laatste cijfers blijkt dat 460.000 Belgische bedrijven hun belastingen digitaal hebben gedaan tegenover amper 140 op papier. Maar dat laatste kleine groepje willen we niet uitsluiten. Plus, vooral de FOD Financiën zelf is nog niet klaar voor een volledige digitalisering, zegt ze. Die ging voor bedrijven normaal gezien door vanaf 1 januari 2025, maar dat wordt nu verschoven naar ten laatste 2028. Mogelijk voor sommige aangiftes al wat vroeger, dat moet de fiscus nog verduidelijken. Voor gewone particulieren blijft de papieren optie voor altijd beschikbaar, zolang ze niet expliciet kiezen voor digitaal. Na het faillissement van Van Hool zet de politiek zich schrap voor een volgend netelig bedrijfdossier. De redding van Audi Brussels. Een interregionale taskforce gaat er vandaag alles aan doen om de toekomst van de fabriek te verzekeren. Voorkennis. Premier Alexander De Croo nodigt deze namiddag vertegenwoordigers van de drie gewesten en de top van Audi Brussels uit voor overleg. Alle middelen zullen daar in de strijd worden gegooid om de overkoepelende Volkswagen-groep te overtuigen om toch een nieuw Audi-model toe te wijzen aan de fabriek in het Brusselse Vorst. Want die verliest over 2 jaar de productie van de grote elektrische SUV Q8 e-tron. De verkoop daarvan valt tegen. Volkswagen slaagt er eigenlijk niet in om veel winst te maken op eender welk elektrisch model. En dus moet het mes in de kosten. In Vorst zijn al 371 tijdelijke contracten geschrapt. En in heel Europa is er volgens Volkswagen Group CEO Oliver Blume 10% productiecapaciteit te veel. 6 jaar geleden heeft de politiek Audi Brussels al eens gered met een pakket steunmaatregelen. Of dat nu opnieuw lukt, is nog maar de vraag. De Volkswagen Groep zit vandaag in veel slechtere papieren. zien wat het wordt deze namiddag.
6.
Hey, fijn je te ontmoeten. Ik ben Matti van Bolero, jouw slimme beleggingsassistent. Aangenaam.
Matti klinkt als een sympathieke gast, een assistent, maar het is in feite een robot van KBC die beleggers online advies geeft. Of gaf, moet ik eigenlijk zeggen, want KBC trekt de stekker eruit. Hoewel adviserende beleggingsrobots zoals Matti ooit veelbelovend leken, hebben ook andere banken ze al begraven. Meer uitleg daarover van tijdcollega Evert Nerings, een beleggingsexpert van vlees en bloed. Dag Evert.
Goedemorgen Rowan.
Wat moet ik mij voorstellen bij zo'n beleggingsrobot, Evert? Voor wie zijn ze bedoeld?
Wel, zo'n beleggingsrobot is eigenlijk een tool die vooral gericht is op onervaren beleggers. En die robot die gaat dan beleggers helpen om in hun plaats bepaalde beleggingen te doen.
Ja.
Eigenlijk vult de klant een vragenlijst in en op basis van de antwoorden op die vragen die peilen naar de voorkeuren van de belegger, het profiel, hè, is iemand eerder aanvallend ingesteld of meer defensief. Op basis daarvan gaat die robot dan bepaalde beleggingen gaan doen. En dat gebeurt automatisch en daarvoor moet de klant zelf eigenlijk niks meer doen. En die hoeft zich dan ook niet meer bezig te houden met het zelf aan- of verkopen van aandelen of ETF's.
Oké, klinkt wel handig. Waarom is het dan game over voor Matti?
Wel, KBC zelf zegt dat ze Matti gaan integreren in andere platformen die ze hebben. Je weet dat KBC ook heel erg inzet op hun digitale assistent Kate. En daarnaast hebben ze het beleggingsplatform Bolero en met die twee zouden ze Matti min of meer moeten kunnen vervangen. Nu, het lijkt er wel op dat Matti ook niet erg veel succes had, omdat ja, de servicekosten van zo'n beleggingsrobot liepen toch wel hoger op dan wanneer iemand bijvoorbeeld rechtstreeks zelf zou investeren in een ETF of rechtstreeks op de beurs zou investeren.
Hmm.
En anderzijds heb je ook mensen die misschien toch liever zich laten begeleiden door echte fondsenbeheerders en liever in een actief beleggingsfonds stappen. En op dat vlak lijkt die beleggingsrobot eerder iets dan een beetje tussen wal en schip viel, waar weinig mensen echt interesse in toonden.
En Matti is dan ook niet de enige beleggingsrobot die verdwijnt.
Klopt, je hebt ook bijvoorbeeld BNP Paribas Fortis, die in het verleden ook hebben geëxperimenteerd met hun eigen beleggingsrobot. Lucy heette zij.
Hm.
Maar ook dat is eigenlijk een stille dood gestorven. Nu, er zijn nog wel een pak kleinere spelers actief op die markt van de beleggingsrobots. Maar al bij al zijn de inlagen in die beleggingsrobots eerder laag en in het grotere geheel denk ik niet zo heel significant.
Dankjewel, Evert Nerings.
Graag gedaan, Rowan.
7.
Als Mark Kramer ben ik geboren.
Een Mark Kramer die het schopt tot vastgoedmiljardair. Die droom is uitgekomen voor de Vietnamese Trung May Lan. Alleen blijkt de manier waarop niet kosher. De vrouw is nu ter dood veroordeeld voor een monsterfraude van $27 miljard. Het is zowat het grootste financieel schandaal in de geschiedenis van Vietnam. De 67-jarige Lan is daar een bekende zakenvrouw. Ze is voorzitter van een vastgoedbedrijf en mocht ook de fusie van 3 banken in goede banen leiden. Maar die macht bij de banken heeft ze misbruikt om massaal geld te lenen waarmee ze nieuw vastgoed kon kopen. En duizenden kleine spaarders zijn daardoor hun geld kwijtgeraakt. Toen Lan 2 jaar geleden gearresteerd werd, zorgde dat voor paniek. Mensen wilden massaal hun geld afhalen, een bankrun dus. Lan is gisteren ter dood veroordeeld, maar kan nog in beroep gaan tegen het vonnis. De doodstraf is op zich niet ongebruikelijk in Vietnam, maar het toont wel aan hoe vastberaden de communistische partij is om hard op te treden tegen corruptie in het land. Tot zover de 7 van vandaag. Maandag is Bert er weer om naar goede gewoonten vooruit te blikken op de Business Nieuwsweek met een gast. Dat is deze keer onze eigenste chef politiek en economie bij de tijd, Jasper Doren. Geniet van de laatste dagen paasvakantie of als je moet werken, gewoon van het weekend straks. Bedankt voor het luisteren en tot horens.
Dit was de 7 met Roan van Eyck. Productie door Lara Droussaert van de redactie van De Tijd. Een recensie of reactie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Laat ons iets weten op podcast@tijd.be. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend.
Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.